Kijk, ik had helemaal geen business achtergrond, nog ambitie om een bedrijf te hebben. Sterker nog, ik walgde eigenlijk een beetje van het bedrijfsleven gewoon, want ik had jarenlang tegen gedemonstreerd. Weet je, dat stond voor mij echt wel een beetje synoniem aan gewoon beginnen een bedrijf en dus je bent onderdeel van het probleem.
Mijn naam is Vincent Rijders en je luistert naar Vallen en Opstaan. De podcastserie van KPN, waarin ondernemers ons meenemen door hun verhalen. Verhalen van winst en verlies, van vallen en opstaan. Welkom allemaal bij een nieuw seizoen van Vallen en Opstaan, het vijfde seizoen. Niet alleen op je favoriete podcastplatform, maar ook te bekijken op het YouTube-kanaal van KPN. Dus we hebben ons scherpste pak aangetrokken. Of nou, eigenlijk mijn gast heeft met name het scherpste pak aangetrokken. En mijn gast is Mark Kulsdom. Bekend als oprichter van de Dutch Wheat Burger. Veganistische zeewierburger. Misschien wel bekend op festivals. Heb je er misschien wel voor in de rij gestaan. In de supermarkt heb je het misschien zien liggen. En in 2021 werd het bedrijf verkocht of overgenomen door de Live Kindly Collective. En wij gaan met Mark de reis bespreken. Ik wil eigenlijk eventjes beginnen in Denemarken. Jij bent daar de allereerste dierenactivist ooit geweest die in de gevangenis terecht is gekomen. Wil je me even meenemen daar, eigenlijk net daarvoor, wie jij toen was? En welkom natuurlijk.
Ja, hey. Ja, leuk hier te zijn. Bam!
Even aftrappen. Gelijk, okay. Diep erin.
Ja, ik ga even 20 jaar terug in de geschiedenis naar wie ik was. Ik was een jonge man, ik was wel boos. Ik had geschiedenis gestudeerd, dus ik werd daar wel gepolitiseerd, zeg maar. Wel geactiveerd van, wauw, weet je wat... Ja, die wereld zoals die aan ons gepresenteerd wordt, die wordt wel gepresenteerd als af, maar het is nog volop in ontwikkeling. En wat kun je daar als individu aan doen eigenlijk? Dat gecombineerd met een bepaalde boosheid en veel energie en goede of niet goede vrienden die ik ontmoet, hè, ligt er maar net aan hoe je het bekijkt. Ja, maakte dat wij wilden gewoon, en ik wilde gewoon wel iets doen. Ik wilde wel een verschil maken.
Het begon dus wel gelijk al met de dierenrechten eigenlijk.
Ja, zeker, ja. Zo'n derde jaar van de opleiding kwam ik daarmee in aanraking met jongens via de hardcore punkmuziek. Ja, dat was 96, 97, zo in die tijd. Die vegan straight edge beweging had je destijds. Ja, dat trok me wel. Weet je, gewoon bam, gewoon keuzes maken. Niet meedoen met de rest. Heel gericht op de wereld en wat kan je doen? Geen drank, geen drugs meer. Niet meer je hele weekend in de stroboscoop staan. Maar bam, weet je, gewoon zorgen dat waar de ellende is om daar naartoe te bewegen en om er iets aan te doen. Proberen dat te stoppen op de een of andere manier. Of in ieder geval degene die zich daar moedwillig en bewust dagelijks mee bezighouden om dat te saboteren. Want dat vond gewoon echt niet kunnen. Ja, daar zat een ontwikkeling in van het oprichten van actiegroepjes waarmee we flyers uitdeelden bij de McDonald's. Tot doorgroeien naar... bij zo'n McDonald's word je ook een keer weggestuurd, opgepakt door de politie. Ja, zet niet echt zoden aan de dijk in. We wilden wel degelijk zoden aan de dijk zetten. Want het is hoog nodig en was hoog nodig.
En dus groeit Mark verder in het activisme. Hij studeert af als cultuurhistoricus. Maar wil als 23-jarige echt iets bijdragen aan de wereld. Zo belandt hij in het najaar van 2000 in een Deense cel.
Ja, daar gebeurde van alles.
Ja, wat was het plan om daar te gaan doen?
Ja, het plan zoals we dat later aan de rechter verkochten was... om te gaan kijken hoe het met de dieren is gesteld. Een beetje een fabeltjeskrant. Hoe het met de dieren is gesteld. Echt waar, meneer de rechter. Maar ja, we wilden gewoon die dieren loslaten natuurlijk.
Want het was eerst een aantal keer gelukt. En dat moet dan bevrijdend zijn als je die dieren ook...
Dus het is heel bevrijdend.
Weg ziet rennen.
Niet alleen voor die dieren. Ja.
Maar er is dan bij één avond is het dan misgegaan.
Ja. We zijn uit de buurt van Kopenhagen waar we waren gegaan. Helemaal naar Noord-Denemarken. We dachten daar is het lekker rustig. Toen wij 's nachts in de buurt van een fokkerij geparkeerd hadden. Ik had mijn auto geparkeerd om een soort doodlopend stukje in een soort bosje tussen een paar weilanden. En toen was er ineens verdacht veel verkeer op dat landweggetje. Wij waren al gealarmeerd en nog een auto. En toen de laatste auto die stopte. Die de auto draaide met de koplampen zo erin. Bam, auto vol in het licht. 10 meter het bos in gerend achter een boom kijken wat er gebeurt. En ik zag een Een gecamoufleerde grote gast, een militair met een herdershond, weet je, die rennen op ons af. En toen dachten we van, wauw, dit zijn geen... Ja, dit is gewoon...
Het is geen wijkpolitie.
Nee, het zijn ook geen boze buurtbewoners. Dit is gewoon wel serieus, hè.
Zo.
Ik had een beetje Tour of Duty-achtige taferelen. Vrienden werden gepakt, die lagen achter de auto, geschreeuw en zo. En ik had nog meer auto's aan. En ik dacht, ja, wat ga ik doen? Wegrennen of zo. Dus ik ben zo naar hem toe gerend. En kwam die gast op mij af, zo, weet je. Bam, en op een moment lag hij zo op de grond. Hoofd in, hoofd op het mos. Gehandboeid, een grote hersenhond naast me en die gast weer. Zo. Ja, was wel indrukwekkend. Tafereel. Zo.
Had jij toen het idee van, ik ga 6 maanden vastzitten? Of dacht je van, ik, dit is natuurlijk even heftig, maar morgen...
Nou, mijn eerste gedachte was, oh, die gaat mijn moeder niet leuk vinden. Dat was wel, dat weet ik nog wel. Ik dacht van, ah shit, weet je, dit gaat wel even duren, denk ik. Dus niet van... Nu gepakt, morgen weer vrij. En dus diezelfde avond, dit was om denk 2-3 uur 's nachts, een hele nacht op een politiebureau doorgebracht. Net doen alsof je sliep, weet je. Maar ja, zijn strak van de adrenaline, foto's gemaakt. En toen zijn we 's ochtends tussen de forenzen naar Kopenhagen gereden. In een autorit van 2 uur, gehandboeid achter in zo'n politieauto. En tussen de forenzen in de file. En dat was weird, weet je. Want allemaal lange gezichten en zo. Terwijl, ja, ik dacht van... Hoezo kijk jij nou chagrijnig? Ik zit godverdomme in de politieauto gehandboeid. Je bent gewoon vrij, weet je. Ja.
Mark moet de gevangenis in. Na 2 maanden vastzitten, waarvan de eerste 2 weken zelfs in een isolatiecel... wordt hij samen met zijn metgezellen als eerste dierenactiviste in Denemarken ooit... veroordeeld tot een gevangenisstraf.
Na 2,5 maand of zo hoorde van... Oké, je gaat 6 maanden de gevangenis in. Dan mag je 5 jaar Scandinavië niet in. Als je dat wel doet, moet je nog 4 maanden het bak in. We gingen in september de gevangenis in. En dan hoor je zo in december, oké, je zit tot maart vast. Weet je dan? Ja, de menselijke geest is wonderlijk. Want je denkt van, oké, dat is in het voorjaar, dat is mooi. Ik zit vast in de winter. Nou ja, dan kom je toch niet zo graag buiten. Je gaat een beetje dat soort dingen verzinnen. En natuurlijk gewoon het besef dat je als mens vast zit en je weet van, ik kom op een gegeven moment weer vrij. Dus, en ik kijk om me heen en volgens mij kom ik hier wel veilig doorheen. Ja, dat besef en dat bewustzijn hebben, denk veel dieren helemaal niet. Weet je, zeker primaten die gevangen worden voor dierproeven en zo. Die hebben gewoon, die zijn altijd gestrest, altijd die angst. Omdat ze niet weten wat er gaat gebeuren en zo. Nerds, hetzelfde verhaal, weet je. Er zijn solitaire dieren, die leven met 10.000 op zo'n boerderij. Kunnen niet zwemmen, kunnen helemaal geen natuurlijke instinctgedrag volgen en zo. Ja, als je daarom vast zit, dan denk je van, oké, nou, ik zit vast, maar die dieren zijn vrij, weet je. Voelt toch wel...
Maakt het wel draaglijk.
Ja. Het werkte wel degelijk louterend natuurlijk. En zo'n gevangenis is niet... kan ik tof over doen. Maar het is ook heel erg relaxed, weet je. Ik heb ook echt wel alles even vervloekt. En het is toch ook wel gewoon een beetje gecrashed daar. Zo van, god damn, dit is gewoon wel... Ja, het is wel serieus. Ik zit hier wel even.
Na een half jaar in de gevangenis komt Mark vrij. Hij neemt geen afscheid van zijn bestaan als activist, maar maakt wel een belangrijke verandering door. Mark hangt zijn bivakmuts aan de wilgen en gaat op zoek naar een constructievere werkwijze.
Ik ben daarna woordvoerder geworden van het Dierenbevrijdingsfront. Ik had wel een soort van spreekbuis. Werd ik voor die beweging, omdat ik kon natuurlijk... Ja, zeggen van, hey, luister, I walk the walk, I talk the talk. Dus ik kon me wel dienstbaar maken op een nieuwe manier. En toen wij vrijkwamen, hebben we ook, of die maat van mij en ik, we hebben de hele steungroep in Nederland, hebben we toen overgenomen van een paar andere jongens. En we gaven eigen magazines uit en we printen boekjes die we interessant vonden. En dan gingen we mee naar hardcore punkshows in de Okkie in Amsterdam bijvoorbeeld. En dan hadden we een tafeltje, wees zo'n distro gevoel, maar dan helemaal vol met militante lectuur over... educate yourself, weet je. Word wakker, man. Kijk wat er allemaal gebeurt, weet je. Laten we er wat aan doen, want dit kan toch niet, weet je. Vanuit dat idee, maar veel meer in de... Ja, veel meer in de openheid. Ja. Die activistenfase was natuurlijk best wel... Ja, ook in het donker. Ja. Ook in het geheim. En, dus de gevangenis was wel een... Ja, die zin een soort louteren fase om, waarin ik toch wel eens nadacht over, oké, wat nu? Weet je, wat gaat mijn volgende poging zijn om iets te doen? En ik had echt geen zin, en nog steeds niet, om ooit nog weer terug te gaan in de cel.
Om verder te komen in zijn plan om verandering teweeg te brengen, besluit Mark om zich te ontwikkelen als videomaker.
In Burma geweest, een paar keer in de Gaza-strook en Colombia. En ik voelde altijd wel, ik wil nog iets doen met dat thema van die dieren. Want dat vind ik heel belangrijk. En toen heb ik een jonge vrouw ontmoet, Lisette.
In 2011, 10 jaar na zijn gevangenisstraf, ontmoet Mark Lisette Krijscher, de toekomstige co-founder van de Dutch Wheat Burger. Lisette is net als Mark een veganist. Ze schrijft onder andere veganistische kookboeken en is gedreven om de plantaardige keuken een goed gezicht te geven.
Wij gingen zitten en we dachten van, nou, we moeten een film maken over dat veganisme. Hè? Dat is, maar dus niet, wat kun je allemaal niet doen, maar juist inzoomen op wat wel. Hè? Als je naar het ITVA gaat, zeker 10, 15 jaar geleden, dan had je een film over hoe slecht het eraan toe gaat in de wereld. En in de laatste 5 minuten hoor je van, we moeten iets doen. We moeten veranderen. Dit kan zo niet langer. Bam. En dan aftiteling en dan loop je die zaal uit. Zo, ja, ik ben helemaal down, maar wat nu? Dus we dachten van, we moeten daar beginnen. Dus laten zien wat dan wel.
Met die gedachte werken ze aan het concept voor de documentaire. Ze willen laten zien dat de toekomst ligt in vegan eten. En dat het wel degelijk op een lekkere en aantrekkelijke manier gedaan kan worden. Voor de docu gaan ze naar New York, waar in tegenstelling tot in Nederland al meerdere succesvolle vegan restaurants zijn. Lisette had kort geleden gewerkt aan een kookboek met plantaardige ingrediënten uit de zee en was op die manier op zeewier gestuit als veelbelovend ingrediënt. Ter voorbereiding van de documentaire besluiten Mark en Lisette het zeewier verder te onderzoeken.
Waar we in contact gekomen met Willem Brandenburg en hij was een onderzoeker in Wageningen. En hij had in de Oosterschelde al een paar jaar een proefveld met bepaalde zeewiersoorten. En hij was aan het testen van welke zijn hoog in eiwit, welke zijn goed voor menselijke consumptie, welke soorten gedijen goed in het klimaat in de Oosterschelde. Hij had zo'n bassin met borrelend water en hij had zijn handen eruit en onder en had het zeewier naar boven. En hij zegt zo, dit is de nieuwe eiwitbron van de toekomst. En wij zaten zo te kijken zo, een nieuwe eiwitbron. That's nice. En toen klikte bij ons echt zoiets van, wow, dit is een wetenschapper die zegt, we moeten iets met nieuwe eiwitten gaan doen. Dit is ready to go. En hij zei ook, ja, je kan 2 keer land oppervlak van Portugal op zee en je kan de hele wereld voeden.
De eiwitbron van de toekomst dus. Maar om de hele wereld ermee te voeden, moet het ook lekker en aantrekkelijk zijn. Hoe doe je dat? Gewapend met de camera en het zeewier vliegen Mark en Lisette in 2012 naar New York om dat te onderzoeken.
2 weken daar rondgetrokken langs allerlei vegan restaurants en een paar foodtrucks en met die chefs gepraat en met die oprichters. Wie komen er bij jullie? Hoe communiceer je met mensen? Wat heb je op je menukaart staan? Hoe reageren mensen? Hoe maak je dit nou toegankelijk voor een groot publiek?
Het antwoord op die vraag ontwikkelden ze samen met lokale vegan chefs. En dat werd een zeewierburger. Om de burger te testen, maken ze een plan om mensen op straat te laten proeven. Maar hoe krijg je die drukke New Yorkers nou geïnteresseerd?
Toen werd ik 's nachts wakker, Wheatburger. Ja, natuurlijk, de Wheatburger. En toen zei ik, Lisette bellen, ja, we noemen het de Wheatburger. En zei zo, we noemen het de Dutch Wheatburger. Want Dutch staat voor kwaliteit en is gewoon, vond ze een krachtig woord. Maar, ja, dat klinkt wel lekker.
En dat vonden de New Yorkers ook. Ondanks dat sommigen enigszins teleurgesteld waren dat het Nederlands zeewier bevatte in plaats van wiet, zijn de reacties lovend. Logischerwijs zou dit dan ook het aha-moment moeten zijn van Lisette en Mark om een bedrijf te starten en de Dutch Wheat Burger verder aan de man te brengen. Maar dit was niet het geval.
Nee, helemaal niet. Nee. Ik heb geschiedenis gestudeerd. Ik ben geen, ik had helemaal geen business achtergrond nog. Ambitie om een bedrijf te hebben. Ik walgde eigenlijk een beetje van het bedrijfsleven gewoon. Want ik had jarenlang tegen gedemonstreerd. Weet je, dat stond voor mij echt wel een beetje synoniem aan. Gewoon beginnen een bedrijf. En dus je bent onderdeel van het probleem. Onze intentie was, we willen mensen op een positieve manier laten kennismaken met iets vegans.
Dus vliegen ze terug naar Nederland en gaat Mark aan de slag met de montage van de Dutch Wheat Burger documentaire. Maar in Nederland hadden veganisten al hoogte gekregen van de zeewierburger van Mark en Lisette.
Toen kreeg ik allemaal mailtjes van mensen van, hey, we willen die Dutch Wheatburger proberen. Waar kan dat? Bij Studio K was een heel klein festivaletje. Een heel klein veganistisch festivaletje. En toen dachten we van, nou, we gaan daar gewoon wheatburgers verkopen. En die, iemand had dat voor ons gemaakt van zwarte bonen. Heel erg huistuin en keukenrecept. En ik had een soort barretje gebouwd met een pannetje van de Gamma van 30 euro. En we waren om 12:30 uitverkocht. Toen was de lunch nog niet eens begonnen. Dus we zaten wel zo, wauw, of we hebben veel te weinig gemaakt, of dit is iets.
Mark en Lisette beseffen dat de Dutch Wheatburger meer is dan een goede documentaire. Ze besluiten om het recept te professionaliseren. Via via komen ze in contact met Ron, de eigenaar van een burgerrestaurant in Scheveningen. Samen ontwikkelen ze het recept voor de Dutch Wheatburger geheel veganistisch. Compleet met een door zeewier verrijkt groen broodje en een lekkere saus. 8 maanden na hun reis door New York lanceren Mark en Lisette de nieuwe Dutch Wheatburger op Nederlands grootste dancefestival, Mysteryland.
Ja, Lisette was erbij en wat voor vrienden, vrijwilligers. En die Ron en zijn dochters die hielpen mee. En
je moet eerst nog een beetje gecoacht worden hoe je de perfecte tijd en flippen.
Zeker,
en,
ja. Dus die chef van hun was ook mee. Dat was best wel een cool gastje. Dat met inclusief zeilschip op zijn borst getatoeëerd. Dus het was wel helemaal matching, weet je. Ja. Alles zag er goed uit.
In tegenstelling tot het Vegan Festival, waar ze een paar maanden eerder het prototype introduceerden, is de gemiddelde bezoeker van Mysteryland niet per se vegetarisch. Laat staan veganist. Maar de Dutch Wheatburger is een succes. Binnen 6 uur tijd verkopen ze alle 700 meegebrachte burgers uit.
Er stonden gewoon allemaal gasten in de rij die zeiden van, ja, weet je, bij wijze van dat gezeur over veganisme heb ik geen zin in, maar als die verandering zo smaakt, ja, geef me dit elke dag, ik doe wel mee. En dat gaf wel een inzicht van, wauw, weet je, dit is gewoon goed, dit is echt wel goed. We hebben nu echt gewoon iets wat werkt. Als activist sta je te schreeuwen op straat tegen bedrijven van, jullie moeten het zo niet doen. En ineens hadden we zelf een product. We hoeven niet meer te vechten tegen het oude. We hebben nu gewoon iets nieuws wat gewoon werkt. We maken dat oude maken we gewoon overbodig door nu met iets nieuws neer te zetten.
Na de lancering worden Mark en Lisette steeds vaker gevraagd om op festivals te staan. Mark bouwt een bakfiets om tot mobiele keuken en het lijkt erop dat hun plan aan het werken is. Ze schrijven de Dutch Wheatburger in bij de KVK. Maar echt een bedrijf bouwen, daar hebben ze allebei niet heel veel zin in. Gelukkig is er een vriend die wel deze ambitie heeft. Terwijl hij zich ontfermt over de productie en logistiek, gaan Lisette en Mark erop uit om als ambassadeurs de Dutch Wheatburger via festivals aan de man te brengen.
In het eerste jaar kregen we al de vraag uit de horeca van, hey, kunnen we die burger niet op de menukaart krijgen? Waarvan wij dachten, van, ja, nou ja, had ik serieus nog helemaal niet over nagedacht. Maar toen die vraag kwam, dachten we van, ja, gaan we doen.
Zo groeit de Dutch Wheatburger in 2013 en 14 verder. Ze verkopen op grote festivals als Lowlands en leveren aan steeds meer restaurants. De burger is zelfs te verkrijgen langs de snelweg. Maar ondanks dat is de winstmarge te laag, waardoor Mark naast de Dutch Wheatburger nog als filmmaker werkt.
De kracht was dat we er niet voor waren opgeleid. En ik denk dat de zwakte ook was dat we er niet voor waren opgeleid. We hadden een veel te duur product en het was allemaal heel klein, maar wij vonden het zo gaaf en belangrijk en zagen dat het werkte, dat we ervoor gingen zonder dat we er zelf echt een fatsoenlijk salaris uit konden halen. Dus we hebben hadden we gewoon een lange adem. We geloofden gewoon heel erg in het effect wat het product had en we waren niet zozeer bezig met, gaat dit een groot bedrijf worden? En de zwakte daarin was wel van, op een gegeven moment hadden we een paar mensen die ons hielpen. Die waren dan in dienst, maar niemand had ervaring in het runnen van een bedrijf. Het waren allemaal veganisten, die vonden het te gek en die wilden graag iets doen. Maar ja, weet je, echt bouwen aan iets, dat hadden we gewoon niet in ons hoofd.
Dat veranderde in 2014. Toen de vriend die zich ontfermde over de productie en logistiek na een jaar besloot te stoppen.
En toen keken Lisette en ik elkaar aan, want dan hebben we iets van 30 klanten in de horeca, waaronder die HJ-wegrestaurants. Dat was echt al vet, weet je, gewoon langs de snelweg, super establishment accepteerde al wat we wilden doen. En dat was natuurlijk de bedoeling. Hè. De missie was van we willen vegan gewoon mainstream maken. En op elke menukaart moeten die vegan options komen. Want het is, ja, dat kan gemakkelijk. En hij is toen weggegaan en toen keken wij elkaar aan en was het van oké, is dit het nou of gaan we verder? En toen heb ik eigenlijk mijn camera een beetje aan de wilgen gehangen. En dacht ik oké, let's go.
We gaan al in.
Ja, we gaan dit doen. Rond die tijd kregen we toen een mailtje van de Impact Hub in Amsterdam. Die vroegen ons van, willen jullie meedoen met een investment ready programma? Dus ze hadden echt een speciaal programma voor sociale ondernemingen of ondernemingen met een missie om die te begeleiden in dat hele proces van idee naar de markt gaan tot ben je klaar voor een grote investering? Wat is je grote plan? En dat was voor mij heel leerzaam. Ja, het was een soort spoedcursus bedrijfseconomie. Om te snappen wat zijn we nou aan het doen en wat moeten we nog verder gaan doen om dit groter te maken. En ook daar kreeg ik ook wel een beetje het besef van oké, weet je, we zijn een merk, blijkbaar. Het is geen project, maar we zijn een merk. Oh, we zijn ook echt een bedrijf en hey, we doen het eigenlijk best wel goed. Ook in vergelijking met die andere ondernemers die daar die bij het programma betrokken waren. Dus het gaf wel een soort zelfbewustzijn van oké, wat zijn we nou aan het doen? En wat heeft het nodig om dit nu naar een volgende niveau te brengen?
Wat het bedrijf nodig heeft, dat hoor je straks. We gaan er nu eerst even tussenuit voor de break. Maar blijf luisteren, want straks vertelt Mark over zijn big, hairy, audacious goal om de vleesindustrie omver te werpen en hoe er in het bedrijf problemen ontstaan. Wat zou jij doen als je bedrijf gegijzeld wordt?
Mijn naam is Marcel de Boer. Ik ben financieel directeur bij Hoppenbrouwers Techniek. Hoppenbrouwers Techniek is een technisch dienstverlener. Wij ontwerpen, installeren en onderhouden technische installaties in gebouwen. En daarnaast zijn we ook actief binnen de industriële automatisering. In 2021 waren wij ongeveer met zo'n 1600 collega's. Dus een behoorlijke organisatie met veel mensen en ook over het hele land verspreid. Het was een hele mooie vrijdagavond. 2 juli 2021 was een prachtige, mooie zomerse dag. En ik was met mijn vrouw een hapje wezen eten. Toen we thuis kwamen, toen kreeg ik een telefoontje van een van onze ICT-medewerkers. Ik had gelijk het gevoel van, oh jee, hij belt normaal gesproken nooit op vrijdagavond rond dit tijdstip. Dus dat is vast niet om goed nieuws te brengen. Toen bleek inderdaad dat er sprake was van een ransomware-aanval en dat eigenlijk alle systemen op slot stonden. Ja, op dat moment stond de wereld echt even stil. Het is heel onwerkelijk, want als je door het bedrijf heen loopt, alles staat er nog. Dus ogenschijnlijk lijkt er niks aan de hand. Maar je bent eigenlijk, als het ware, hersendood.
Op een vrijdag in 2021 wordt Hoppenbrouwers Techniek getroffen door een wereldwijde cyberaanval. Het gevolg hiervan is vaak dat bedrijven weken stil komen te liggen. Maar Hoppenbrouwers kreeg dankzij goede voorbereiding, bereidwilligheid en betrokkenheid van het hele team het voor elkaar om de hack binnen het weekend aan te pakken. Sindsdien vertelt Hoppenbrouwers over deze ingrijpende ervaring om anderen te waarschuwen.
Je kunt met bijna zekerheid zeggen, dit gaat je een keer gebeuren. De kans dat je bedrijf afbrandt schijnt 1 op de 8000 te zijn. De kans dat je bedrijf in meer of mindere mate ooit getroffen wordt door een cyberaanval is 1 op 5. Dus zorg gewoon dat je goed bent voorbereid.
Wil jij er ook voor zorgen dat je extra veilig kan ondernemen? KPN kan je helpen met toegankelijke oplossingen voor alles op het gebied van cybersecurity. Ga hiervoor naar kpn.com/veiligheid. En dan gaan we nu weer verder met de aflevering. Voor de break hoorde je hoe Mark zich van veroordeeld dierenactivist ontwikkelde tot documentairemaker en uiteindelijk samen met Lisette, zowel letterlijk als figuurlijk, de Dutch Wheatburger op de Nederlandse kaart zetten. We komen aan in 2016 en Mark is fulltime bezig met het bedrijf.
Ja, ik had toen twee hele leuke vrouwen, jonge meiden, die runden die festivals. Dus dat was echt, dat was gewoon, daar had ik weinig zorgen op dat moment aan in die jaren. Dus dat was heel fijn. 3 festivals tegelijk. Dat was best wel groot. En
je kon er zelf ook van leven op dat moment?
Ja, jawel, redelijk. Jawel, jawel. Het waren wel tijden dat dat redelijk goed ging. Er waren ook tijden dat we gewoon 5 maanden betalingsachterstand hadden bij onze leveranciers. Dus dat was wel, minder. Er zaten ook wel echt hele moeilijke tijden bij financieel. Ja, we hadden alles best wel gewoon netjes opgeschaald. Dus we waren een producent in een fabriek waar de burgers gewoon met een bestelling van de lopende band rolde. De distributie was allemaal netjes geregeld. En kostte ook bakken met geld. En je had wel zorg daaraan. Maar ja, dat liep op zich allemaal. Was allemaal netjes opgeschaald. Allemaal professionele bakkerijen waar we mee samenwerkten. Dus we hadden op een gegeven moment wel een heel lekker netwerk staan. Van allemaal partners die ervoor zorgden dat we eigenlijk gewoon met een computertje wel het meeste konden aansturen.
Daardoor kon Mark zich focussen op het grotere doel. Meer impact creëren met de Dutch Wheat Burger en daarmee vegan mainstream maken.
In de Impact Hub hadden we word je ook een beetje op, hoe zeg je dat?
Opgehyped.
Opgehyped om zo, wat is je B-hack, weet je? Dat grappig in die scene, het is allemaal woorden en afkortingen die je dan helemaal niet kent. En dan B-hack, wat is je B-hack? Wat is je big, hairy, audacious goal? Oké, dat moeten we hebben, want Google heeft dat ook, weet je? En oké. Toen zei iemand tegen mij, hij zei, Mark, je moet niet een plan maken met je eigen banksaldo in je achterhoofd. Je moet gewoon een plan maken en als het plan goed is, dan komt het wel goed met het geld. Vond ik wel een interessante. Dus toen hebben we bedacht van, we liggen in de horeca, we doen die festivals. Waar kunnen we groeien? Dat is of in een eigen plek of naar de supermarkt. En op dat moment dachten van, ja, supermarkt vind ik niet zo heel erg interessant. Ik vond het veel romantischer om een eigen tent te hebben. Met een bus met spullen zijn we een keer naar Parijs geweest, naar Londen. En dat verkochten we ook uit. Dat was echt gaaf. Ik ben gewoon een jochie uit een dorpje ergens in Oost-Nederland. En ineens rijd ik met een bus vol spullen naar Parijs en verkoop je uit. Dat is best wel, dat vond ik echt wel heel vet. En de vegan kwam toen echt wel een beetje op overal. Toen dacht ik van, we gaan gewoon overal zo'n tent openen. We beginnen in Amsterdam. Dat werd de big Harry Audacious goal.
Het werd gewoon heel Europa, om in heel Europa allerlei tenten te hebben.
Ja, precies. Ik dacht van, we doen het in Amsterdam. Nou, dan gaan we naar Rotterdam. Misschien Utrecht. Nou, Kopenhagen natuurlijk als wraak op de Denen. Brussel, Antwerpen, Berlijn, Londen, Parijs. Maar dus beginnen in Amsterdam. En dat zijn we toen gaan doen.
Het plan is om de Dutch Wheat Burger als franchise groot te maken. Mark en Lisette openen het eerste restaurant, de Dutch Wheat Burger Joint, in Amsterdam. Aan de buitenkant lijkt alles voor de wind te gaan voor de twee oprichters. Ze krijgen media-aandacht, leveren aan meer dan 200 restaurants en de burgers zijn een hit op elk festival. Maar achter de schermen gaat het niet goed tussen Mark en Lisette.
Al redelijk in het begin, zo rond 2015, was als co-founder werd het lastig. Omdat je toch 2 kapiteins op 1 schip, dat spreekwoord. Ja, is toch best wel bruikbaar. Omdat het is gewoon. Ja, werd gewoon moeilijk. Was gewoon moeilijk. Was gewoon best wel een moeilijke fase toen.
We hebben haar gesproken. We hebben haar wat gevraagd. Waarom ze uiteindelijk besloot om de Dutch Wheat Burger te verlaten. En hoe ze terugkijkt op het avontuur.
Ik vond het gewoon echt tof die eerste paar jaar. Zo aan het bouwen met elkaar. Zo leuk. Die festivals. Allemaal zo vibrant. En op een gegeven moment. Na zoveel jaar moet het daadwerkelijk ook wel een keer geld verdiend gaan worden. Want dan kun je gewoon personeel betalen en zo. En dat wil je ook. Van dat is leuk. Maar ik vond het niet leuk. Het lukte me niet. Ik wilde het helemaal niet die switch maken. En Mark zag wel dat dat echt moest. Ja, dan op een gegeven moment begon te dagen bij me van, ik moet gewoon weg. Want dan kan Mark ook vrijer bewegen. Ik zei gisteren ook tegen mijn vriend van, Mark, ben ik echt door dik en dun gegaan. Door hoog en laag. Het was magisch, het was heftig, het was intens, maar het was prachtig. En ik had het voor geen goud willen missen. Ik ben heel dankbaar dat we dit hebben gedaan.
Mooi.
Ja, heel mooi, ja.
En wat betekende dat zij op dat moment wegging?
Dat ging met veel kabaal en veel turbulentie. Wat ik eigenlijk heel Ja, wat ik heel erg vond.
Omdat... Maar ruzie bedoel je? Of, ja,
ja best wel conflict. Conflictueuze breuk was het. En ik vond het wel gênant eigenlijk. Want, en aan de voorkant ben je bezig met serving positive change. En je wil echt iets moois neerzetten. En dat hadden we ook gedaan. En dan aan de achterkant kom je er gewoon met mensen... die gewoon heel dichtbij staan, kom je er eigenlijk gewoon helemaal niet uit. En we zijn toen gewoon een tijdje echt ook best wel uit elkaar geweest. En na een paar jaar wel ook weer bij elkaar gekomen van... hey, weet je, nou, sorry dat het toen ging. Was best wel een lul. Niet goed aangepakt. En gewoon wat dankbaarheid naar elkaar toen uitgesproken. Dat was heel fijn, want nu zijn we gewoon weer hele goede vrienden.
Heb je hier nog een les uitgetrokken?
Soms kan je het niet meteen oplossen. Laat het gewoon bestaan. Kijk elkaar aan en zeg van... het is nu heel shit. We komen er nu niet uit. Misschien duurt het een week. Misschien duurt het een maand. Maar ja, laten we wel gewoon... los van dit conflict wel met elkaar blijven praten. Om datgene wat we wel kunnen afspreken... Om dat te kunnen blijven doen. Om wel in contact te blijven. Ik denk dat dat wel belangrijk is.
In 2017 verlaat Lisette het bedrijf en opent het restaurant van de Dutch Wheat Burger haar deuren.
Het was heel gaaf. Die tent was... We hebben David Attenborough is er wezen filmen met opnames voor Our Planet. Waar we gewoon onderdeel van de online serie. Ze zijn toen bij ons wezen filmen op rollende keukens bij de foodtruck en zo. NOS is er geweest, RTL. We hebben heel veel media daar kunnen ontvangen. Dus het was een hele fijne plek in die tijd om... mensen te laten proeven, om afspraken te maken met nieuwe partners, noem maar op. Toen al iemand van de Albert Heijn ook langs geweest die daar heeft geproefd en dacht van... hey, willen jullie niet op het schap? Toen ook in die tijd ook nee gezegd daarop, want dachten van... we gaan voor die restaurants. Ja, dus het was een hele gave plek. Maar ook, was op een gegeven moment was het ook gewoon heel stressvol. Want je zit met die omzet-app te kijken elke avond en dan... net niet. En dat is gewoon zo... Ik had op een gegeven moment echt van die prismavlekken aan de zijkant van mijn ogen. En gewoon migraine en zo. Gewoon, omdat je gewoon dacht, fuck, weet je, waarom werkt het nou net niet? Het is gewoon zo...
Het eiste echt een tol van jou ook, persoonlijk.
Ja, enorm. Ja, ik ging echt wel aan onderdoor. Ja, heb je zoiets moois en dan gaat het een tijd zo... Heb je zo'n hele... zo'n goede flow. En in één keer... je hebt natuurlijk gedoe gehad met de Lisette als co-founder. En dan... Restaurant werkt net niet en geld was heel moeilijk. Investeringen allemaal binnengehaald, maar een buffer op. Hoe nu verder? Zo. En dan kijk je om je heen en dan heb je een bedrijfje gerund door mensen die niemand heeft bedrijfseconomie gestudeerd. Niemand heeft echt bij een bedrijf gewerkt van tevoren. Ik had mijn sidekick die zeg maar logistiek en productie dat allemaal netjes bijhield. Ze was eigenlijk psycholoog en dat was moeilijk.
We zijn in 2018, één jaar na de opening. Het is een zwaar jaar voor Mark. Maar er is ook een lichtpuntje. Via komt Dirk Hanekroot bij het team. Dirk had bedrijfskunde gestudeerd en 7 jaar lang bij een grote corporate gewerkt.
Hij wilde echt gewoon meebeslissen en gewoon in de modder.
Wat commerciëlere energie erbij.
Ja, en gewoon iemand die gewoon fatsoenlijk een Excel-sheet kon invullen en dingen kon doorrekenen.
Die Excel-sheets van Dirk maakten één ding duidelijk. Het restaurant, dat gaat hem op deze manier niet worden.
Uiteindelijk kwamen volgens mij 1,5 mens per dag tekort. Of zo, om het helemaal break-even te laten.
Je was dichtbij.
Ja, het was echt dichtbij. In de zomer ging het goed. Weet je, in de winter liep het weer terug. En we zaten op een locatie ergens bij de Kinkerstraat. Wat een leuke locatie was. Maar toen op een gegeven moment werd de weg 1,5 jaar opengebroken. Daarnaast kwam een soort illegale coffeeshop. Alles ging stuk ook. Ons geld was op. En we hadden een investeerder die was er gewoon met veel enthousiasme ingegaan. Maar die zat toen op een gegeven moment ook wel van... jongens, draai eerst maar break-even. Dan gaan we wel kijken of ik er geld bij kan leggen. Terwijl we hadden eigenlijk iemand nodig gehad die zei van... Oké, dit is niet gelukt. Wat gaan we nu doen? Weet je, laten we die volgende stap. En die wil een investeerder die je dan helemaal... echt steunt ook met geld. Zo. Dat was moeilijk.
De reserves zijn op. En de big, hairy, audacious goal om via restaurants de vleesindustrie omver te werpen... is gedoemd te falen. In 2019 schaalt de Dutch Wheat Burger terug naar 2 mensen... Mark en Dirk. Mark moet het restaurantpersoneel en zijn collega's die de festivals draaien ontslaan.
Mensen die hebben allemaal ideeën van nou, het groeit en het gaat goed. Want ze zijn overal in alle kranten wat over ze geschreven. We zijn in The Guardian, dat zei ik bij David Attenborough en de New York Times. We hebben allemaal supergoede media gehad. Grote interviews in Vrij Nederland. Op het NOS Journaal kwamen ze bij ons om te vragen van hey, vleesvervangers, vertel eens. Weet je wat? Ja, dan moet je gewoon mensen gaan zeggen van hey, we gaan een restaurant, doen we dicht. Lukt niet meer en we hebben geen werk meer voor jou. En,
wel heftig.
Ja, zeker heftig. Ja, vond ik echt heel moeilijk. Het is echt heel moeilijk. Helemaal, ja, omdat je weet dat mensen je ook echt steunen. Mensen zijn, geven veel. En om dan te zeggen van... Hey man, gaat niet door met jou.
Terwijl het ook een klein bedrijf met dezelfde missie... dus ook een soort familiegevoel misschien kan zijn.
Ja, heel erg. Ja, en gewoon dat jij dan degene bent die zo'n beslismoment toepast... op iemand zijn leven. Dus jij gaat vanaf nu niet meer hier. Je moet maar iets anders gaan doen. Nou, ja, het is best wel... vond ik heel moeilijk. Het was heel moeilijk. Investeerders waar we toen mee... om tafel zaten... die zeiden ook allemaal van... ja, je retail is je enige schaalbare kanaal. Je moet wel daarheen. En dat was dan precies weer... hè, de regels van het spel... moet je op een gegeven moment gaan volgen. Dus dat is gewoon slim. Je kan wel niet eens zijn met het spel. Je kapitalisme is gewoon achterhaald, middeleeuwse principe. Maar ja, het is wel, wil je daarin blijven bestaan en je boodschap blijven verkondigen.
Dan moet je meespelen. De Dutch Wheat Burger zet koers richting retail.
We wilden geld ophalen. Hè. We wisten van we gaan naar de supermarkt. Dus toen dachten we van oké, nu hebben we groeigeld hebben we nodig. Toen hebben wij veel mensen gesproken, waaronder ook mensen van een Amerikaans fonds. Het was echt gewoon het fonds waar we bij aangesloten wilden zijn. Want het was voortgekomen uit een Amerikaanse dierenrechtenorganisatie. Die waren ook vroeger investeerders in Beyond Meat bijvoorbeeld. En die zitten in heel veel clubs. En wij zijn toen met ze in aanraking gekomen en... ja, dat was een goede klik. Ze wilden heel graag meedoen. Maar ja, we hadden een bestaande investeerder. Die vond er het zijne van. Dus dat werd toen best wel gesteggel over... oké, maar hoeveel percentage krijgen ze dan? Die nieuwe jongens die wilden gewoon... oké, die zagen gewoon... hey, dit is gewoon een heel gaaf, klein, werkend concept uit Nederland. We willen dit gewoon groot gaan uitrollen. We geloven daarin. Maar we willen wel in de bestuurdersstoel, weet je. Dat is dan een investeerdersgevecht blijkbaar over wie mag er in de bestuurdersstoel.
Ondanks al het gesteggel wordt er een mooi bod uitgebracht. Voor het moment lijkt het dan echt te lukken om internationaal verschil te gaan maken met de Dutch Wheat Burger. Maar een week nadat ze het bod hebben ontvangen, breekt corona uit. En het fonds trekt het bod weer in.
En dan denk je wel van ja, fuck it, weet je, dit is gewoon de kans. En nu gaat het niet door. Ja, dan stoppen we er nu wel mee, maar... ja, hij gaat toch door.
Wat is dat dan toch?
Het is toch, het is toch je brainchild of zo. Het is toch toch een levenswerk, hè? Het is gewoon een levenswerk. Kwart van mijn leven heb ik hier aan gewerkt.
De overname is van tafel. En het franchiseplan is in het water gevallen. Met de komst van corona lijkt de zeewierdroom ten dode opgeschreven. Niets is minder waar.
Toen het hele corona-verhaal begon, toen zei Dirk van meteen van we gaan een webshop beginnen. Want festivals gingen dicht en de horeca ging dicht. Dus we kochten helemaal niks meer. Dus we gaan een webshop beginnen. En toen hebben we in dat weekend hij een webshop gebouwd. Zijn we op de maandag hebben we al onze horecavoorraad omgebouwd in doosjes van 10. En toen gingen mensen bestellen via die webshop. Dus de eerste coronamaand hadden we echt een goede omzet. Omdat gewoon heel veel mensen gewoon die burgers thuis wilden ontvangen. Wat een echte mega opsteker was, omdat wij toen, of ik voelde toen wel zo van, wauw, weet je, het is niet, we zijn niet een product wat we aan het pushen zijn in de markt. Mensen willen dit, weet je, er is gewoon vraag naar en mensen vinden dit gewoon heel gaaf. Dus zo zijn we toen die tijd ingegaan. Ja, gaf best wel frisse moed. Ja. En we wisten van, oké, er is maar één plek waar nu verkocht wordt, dat is de supermarkt. Dus nu is het tijd om te gaan.
Hoe gaat zoiets?
In de Albert Heijn heb je schapmanagers. Dus je hebt degene die je te pakken moet krijgen is de vegetarische schapmanager. Ik had contact met hem. En toen kreeg ik geen contact meer met hem. En toen hoorde ik dat hij overleden was. Dat was een jonge vent. En ja, Bert Siemerink heet hij. En ja, dat is wel shocking. En toen, ja, toen heb ik contact gezocht met de nieuwe jongen. Ja, gewoon met hem gebeld. Ik vertelde hem over het restaurant, dat het dicht moest en dat het balen vonden en zo. En toen zei hij van, nou, ik vind het een heel sympathiek verhaal. En ik vind het ook heel sympathiek dat je vertelt over wat niet gelukt is. En dat je daarvan baalt en dat het mislukt is. Want ja, hij zei, ja, vind ik gewoon heel tof dat je daar zo open over vertelt. En dat je niet een soort van verkoop, bullshit, enthousiast verhaal houdt nu hier om mij over te halen. En toen kregen we een paar maanden later dan groen licht van oké, je mag het schap in.
Heb je gejuicht? Was je blij? Er zitten natuurlijk ook nog de activisten en de anticapitalisten ergens verstopt. Ja, maar ergens, zitten, ja. Ergens ook heel blij dat je gewoon in de grote blauwe reus komt te liggen.
Ja, ja, dat is wel... je weet wel van dit is... als we dit merk willen laten overleven deze tijd, moeten we daarheen. En op het moment dat je... Ja, toegang krijgt tot establishment, zeker als activist, weet je. Want je bent eigenlijk anti-establishment. En op een gegeven moment besluit je van, hey, we gaan nu undercover in het establishment om van daaruit dingen te veranderen. Ja. En ja, het wordt zo, het idee, mijn eerste idee werd niet echt geaccepteerd. Ik moest 6 maanden de bak in. En nu mijn idee werd wel geaccepteerd en ik ging het schap in van Albert Heijn.
Dat gebeurde in 2021. In 9 jaar tijd ging de Dutch Wheat Burger van documentaire concept naar festivalhit tot een Nederlandse supermarkt. Maar het plafond is nog niet bereikt.
We wilden heel graag aansluiten bij een groot netwerk. En toen zag ik in de media, hoorde ik een Kees Kruithof, oud Unilever, bijna directeur, die had $500 miljoen opgehaald. $500 miljoen om die vegan revolutie te voeden. En ik dacht van, nou, wauw, weet je. En al dat gezeik met investeerders over weinig geld. Dacht ik van, nou, deze gasten die weten hoe het werkt. En die gaan ervoor. Dus ik dacht, ik moet hem in contact komen met hem. Ik belde hem. En hij zei, ja, kom morgen vroeg om 7 uur langs bij mijn
7
huis.
7 uur?
Ja. Ik zei, oké, 7 uur, ja, is goed. Dus ik daarheen naar Noordwijk en toen zat ik bij hem in de tuin. En we hebben daar iets van 2 uur gepraat. En zijn eerste vraag was, oké, geef me 1 reden waarom we dit niet moeten doen. Dus ik,
wow.
Ja, dus het was zo van, holy shit. En nou, zeg maar, Live Kindly slogan is, hè, we brengen activisten en wereldveranderaars en entrepreneurs en investeerders, die brengen we samen en merken brengen we samen. En dan, ja, samen wordt dat een zo krachtig verhaal.
Maar wat heb je geantwoord dan?
Ik weet niet meer letterlijk, maar ik denk wel zoiets van, ja, ik zie ook geen bezwaar. Laten we het gewoon doen. Het zag er gewoon heel goed uit. Het leek gewoon heel goed. Het was heel veelbelovend. Grote plannen, grote ambities, veel geld, heel veel... Ja, slimme jongens en meisjes bij elkaar. En gewoon een global ambition om to make plan-based de norm. En dat was gewoon wat wij ook altijd al hadden.
En toen na 2 maanden was het dan zover?
Ja, na 2 maanden. Toen hebben we, doordat we met het Amerikaanse fonds al best wel veel in zee, heel veel hadden uitgezocht, hadden we al onze, ja, die hele due diligence, was al gedaan. Dus we konden alles heel snel aanleveren. En ja... Toen hebben ze een bod gedaan en toen dacht van oké, ja,
dit is goed.
Let's do it, ja.
In juli 2021 werd de Dutch Wheat Burger overgenomen door de Live Kindly Collective. Mark bleef nog 2 jaar aan als CEO om de merkessentie vast te leggen. Per juli 2023 is Mark na 12 jaar niet meer direct betrokken bij de Dutch Wheat Burger.
Ja, voelt wel bevrijdend. Ik wel jarenlang mijn eigen vlag gehad, weet je. Dat logo was gewoon echt een piratenvlag. En die bus was gewoon wel gewoon mijn eigen piratenschip.
Ja.
Het was gewoon wel... dat is altijd wel... In het begin hadden we het echt over een muiterij tegen de vleesindustrie. Hè? We willen echt gewoon laten zien van... Hey, plantaardig is gewoon zoveel, op zoveel fronten de betere optie. Dat was echt een missie. En op een gegeven moment was die missie... Ja, vroegen we ons af, ja, concurreren we nou nog met de vleesindustrie... of concurreren we met andere vega-merken? Dat werd allemaal wat diffuser, zeg maar. En dat dingen die ik belangrijk vond om te zeggen in die begintijd... die werden nu overgenomen door zoveel andere partijen... dat ik dacht van, ja, ik hoef niet meer per se dit nu nog te zeggen... want het wordt al gezegd. Dus dat voelde voor mij wel zo, ja, op een gegeven moment... Hè, en alle stress en ook... Ja, het wordt ook zo, je identificeert jezelf ook zo met zo'n merk en vice versa. Dat het, ik keek er op een gegeven moment wel naar uit om iets anders te gaan doen.
Hoe zie jij nu de toekomst van de Wheat Burger? Wat denk jij dat er... wat verwacht je ervan?
Ja, nou, ze zijn nu bezig met... Oké, wat is het volgende product? Weet je, waar is behoefte aan? Moeilijk, want het meeste is al wel een soort van nagemaakt. Ik weet niet of de Wheat Burger een club is die een nieuwe techniek gaat ontwikkelen, die revolutionair is, waarmee je heel groot kan gaan worden. Maar ja, ik denk dat het een heel onderscheidend merk is. Lekker, goed werkt. Veel mensen houden ervan. Het heeft heel veel bekendheid. Dus ik denk... Ik gun het een hele fijne toekomst in dat schap. Ik denk wel dat moet lukken. En in de horeca werkt het ook gewoon hartstikke goed.
En voor jezelf? Wat ga jij doen?
Ja, en dat is een goede vraag. Ik ben gewoon een beetje aan het zoeken naar wat doe ik nou. Ik heb vorige week een Qigong masterclass of workshop gegeven bij een bedrijf. Ik ben als ademcoach aan de slag. Ik ben een focusbegeleider. Dus ik ben nu veel meer in een soort dienstachtige fase terechtgekomen. Ik vind één op één werken met mensen heel gaaf. Ik wil het wat simpeler en overzichtelijker houden allemaal. Maar wel, toch denk ik wel dienstbaar zijn aan een soort van... mensen dicht bij hunzelf brengen, leren voelen. Ook leren voelen van hoe kan je nou van betekenis zijn in de wereld. Iets meer op mensen gericht. Ja. Ik denk dat ik die dierenstrijd... Hoe nabij die me ook aan mijn hart ligt, denk ik, na 25 jaar, mag ik wel zeggen van oké, ik heb daarin mijn bijdrage gedaan. Ik eet ze niet, weet je, dus ik zou ook nooit daarin... die principes die staan gewoon, maar ja, ik ben nu wel naar de dierenbevrijding misschien mensen een beetje bevrijden van hun eigen gefixeerde ideeën in hun hoofd en van de stress die we allemaal maar onszelf op de schouders halen, terwijl, weet je, er is een wereld te winnen en een heel leven te leven. Maar ja, hoe doe je dat? Best wel moeilijk voor veel mensen.
Mooi.
Ja.
Als je nou terug kan gaan naar die jonge man in Denemarken en je zou hem wat moeten vertellen. Mm-hmm. Een mooie les, of de les die je hem zou willen meegeven.
Mm-hmm.
Wat zou dat dan zijn?
Ik zou hem zeggen, zou je wat minder zorgen maken over hoe de dingen allemaal zullen ontvouwen. Dus met wat meer vertrouwen, gewoon het leven tegemoet treden. Ja, en gewoon blijf gewoon trouw zoals je gaat doen aan je principes. Probeer gewoon vanuit intentie te leven. Vanuit een gevoel, vanuit dingen die jij belangrijk vindt om daarvan uit te leven. In plaats van altijd maar een soort vast omlijnd doel te hebben. Terwijl als ik kijk hoe mijn leven zich heeft ontwikkeld... En dat was in die begintijd, vroegen mensen ook vaak... Oké, waar staat de Wheat Burger over 5 jaar? Dan zei ik van, ik wist 3 maanden geleden nog niet eens dat ik dit vandaag zou doen. Dus wat heeft het nou voor zin om een soort voorspelling te gaan maken over 5 jaar? Want het leven dient zich wel aan in het nu. En daar heb je gewoon keuzes te maken. En die keuzes maak je op basis van waar je voor staat en van je waarden. En van daaruit kun je kiezen van dit niet, dat wel. Of in ieder geval een richting waar je naartoe wil. Vertrouw daarop en blijf gewoon trouw aan je principes. En you'll be alright.
En tot zover. Seizoen 5, aflevering 1 met Mark Kulsdom. Een heerlijk inspirerend verhaal van een ooit boze jongeman die vanuit zijn idealen evolueerde naar een ondernemer die de voedselindustrie van binnenuit heeft veranderd met de Dutch Wheat Burger. We gingen van gevangenschap tot de oprichting van een bloeiend bedrijf en uiteindelijk... Een overname door Live Kindly Collective. Bedankt KPN voor het mogelijk maken van deze ondernemersverhalen. En wil je een verkorte versie van deze of andere afleveringen uit dit seizoen bekijken? Ga dan naar kpn.com/vallenenopstaan of naar het YouTube kanaal van KPN. Deze podcast wordt geproduceerd door Mickey Media. De teamsong is van Cloak. De montage en regie door Twan Rampenplan Mensink. En mijn naam is Vincent Reinders. Abonneer je op deze show als je niks wilt missen en over 2 weken zijn we terug met een gloednieuw ondernemersverhaal.